Dit is de boeddhistische omroep met de Middenweg. Voor de laatste keer op zondagavond. Met ingang van 8 september verhuist ons wekelijkse radioprogramma namelijk naar de woensdagmiddag van 4 tot 5 uur. Onze uitzendingen op zaterdag en zondagavond komen dan te vervallen. Jataka-verhalen. Dat zijn verhalen die zich afspelen tijdens een van de vroegere levens van de Boeddha. De legende wil dat de Boeddha tijdens zijn predikingen vaak een voorval aanhaalde uit een van zijn vroegere levens, die hij zich sinds zijn ontwaking allemaal herinnerde en gebruikte om een vraag, een probleem of een moeilijke situatie uit te leggen. Aangezien Boeddha in zijn vorige levens alle beroepen had uitgeoefend en in alle levensvormen was herboren, treedt hij in de verhalen op als koning, muzikant of roverhoofdman en als dier in de vorm van olifant, jakhals, gans of kraai. Het hart van elk Jataka-verhaal wordt gevormd door de gathas, gedichten waarvan elke strofe bestaat uit 4 halve versregels met een vast metrum. Het proza-deel van het verhaal is een uitwerking en uitleg van de betekenis van deze gedichten. Samen met de veelal standaard aanhef, de gelijksoortige conclusie en een aantal vaste formules zoals 80.000 voor heel veel, wijst dit op het oorspronkelijk orale karakter van de Jatakas. De verhalen werden mondeling overgeleverd en voorgedragen, eigenlijk gezongen. De oudste collectie Jataka-verhalen stamt uit de Pali-kanon, die zo'n 2000 jaar geleden in Sri Lanka werd opgetekend. Daarin staan 547 verhalen die gerangschikt zijn naar het aantal gathas dat ze bevatten, en dat varieert van 1 tot 786 per verhaal. Naast de Pali-kanon zijn er ook nog Jataka-verhalen bekend uit Sanskriet-manuscripten en uit boeken in de andere talen van de boeddhistische landen, het Tibetaans, Chinees, Thai enzovoort. Al vroeg verbreidden deze verhalen zich ook naar het Westen en werden daar in een veranderde vorm opgenomen in de Europese verhalentraditie. Het middeleeuwse verhaal van de vos Reinaarde is daar een voorbeeld van. In de boeddhistische landen in Azië zijn de Jataka-verhalen nog steeds een levend onderdeel van de cultuur en men kan ze tegenkomen in de vorm van ballade, toneelstukken, poppenspel, musical of film. Aan het eind van de 19e eeuw werd de volledige Pali-kanon door de Pali Text Society in Londen uitgegeven en verscheen er ook een Engelse vertaling van de Jataka-verhalen. Deze uitgave vormt de basis voor bijna alle latere hervertellingen en vertalingen in andere Europese talen. In het Nederlands zijn er zo'n 100 Jataka-verhalen in boekvorm te verkrijgen. In deze uitzending hoort u er een aantal van. Maar eerst een voorbeeld van hoe zo'n verhaal in een traditionele context wordt voorgedragen. Een opname uit Kentung in Noord-Birma.
เจออันโมกำจ่อยให้มัดต้องโซลอยซื้นออกเพียงไต่เกินปุ่งวางขาดหายไว้ไต่เนื้อหมูคือเฮาตีละมากายสายเงินคำยิง ยามในถึงมายาตันวันป่อยเจ้าข้าสันคำวนยาสาธุเจ้าแฟนอำแฟนดินคุณยานั่งปะหลังเตียนแก้วแสงจีมีเงาสาธุเจ้าแฟนอำแฟนดินข้าสันยาเมืองไทย ตั้งอันเสนาอามัดซึ่งหานหนุ่มไตไทยหน่อยสมมาหนุ่มไว้ว่าตีตนดีวนมีเอ้ยไว้ตั้งฝ่าลึงคำคู่ยาอาวัดเจ้าเป็นเก่ากันอาสังขะเจ้าตนยาเศร้านังนักย้อง เจ้าอาวาสอยู่สร้างบ้านลีลีเศร้าอยู่กองแสง Yu nao xin jin nao tham sang son lung xing kham hu xiang.
De machtige olifant. Ver, heel ver weg in een zandige woestijn bevond zich een kleine oase van palmbomen en bloemen. En daarin woonde, als een eenzame kluizenaar, een prachtige olifant. Hij voedde zich met het fruit van de bomen en leste zijn dorst aan een watervalletje dat langs de rotsen naar beneden stroomde. Hij was gelukkig, zoals hij daar dansende tussen de bananenbomen in de woestijn telkens weer de dag zag overgaan in de nacht. Maar op een goede dag, terwijl hij daar voortdanste, hoorde hij vreemde stemmen in de verte. Van wie zouden die stemmen wel zijn, vroeg hij zich af. Het lijken wel mensenstemmen, maar dan van ongelukkige mensen. Wie zijn deze mensen en waarom zouden zij de woestijn wensen te doorkruisen? Misschien zijn ze verdwaald of misschien is hen iets heel ergs overkomen. Aldus liep de machtige olifant te peinzen, terwijl hij zich op weg begaf naar vanwaar hij meende de stemmen te horen. Na enige tijd gelopen te hebben door het brandende zand, stuitte hij op een groot aantal mensen die daar, op de drempel van de dood, bijeen lagen. Bij het zien ervan welden voor het eerst in zijn gelukkige leven de tranen in zijn ogen op. O reizigers, zei hij met vertederde stem, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Bent u in de woestijn verdwaald? Zeg het mij, mannen, opdat ik u op de een of andere manier kan helpen. Zo gelukkig waren de mannen om deze vriendelijke woorden te horen, dat ze voor hem neerknielden. O schone, zeiden ze, onze koning heeft ons uit het land verdreven en we hebben al vele dagen door deze woestijn gezworven. We hebben nog water, nog voedsel weten te vinden en we zijn nu uitgeput. Help ons, o lieve olifant, riepen ze, help ons. Met z'n hoeveelen bent u, vroeg de olifant. We waren oorspronkelijk met 1000 man, antwoordden ze, maar velen zijn onderweg bezweken. De olifant keek hen aan. De ene huilde om water, de andere bedelde om voedsel. Jullie zijn verzwakt, mannen, zei hij, en de dichtstbijzijnde stad is te ver weg om zonder voedsel of drinken te bereiken. Loop dus nu door tot aan die heuvel in de verte, en aan de voet van de heuvel zul je het lichaam vinden van een grote olifant die jullie van voldoende voedsel zal voorzien. En daar vlakbij stroomt een beekje waarmee je je dorst kunt lessen. Toen hij aldus had gesproken, rende hij weg over de gloeiende woestijn en verdween even plotseling als hij was verschenen. Waar is de olifant heen gegaan? En waarom had hij zo'n haast? De olifant ging direct op de heuvel af waarover hij met de mannen had gesproken, maar hij liep met een kleine omweg, zodat ze niet zouden merken waarheen hij ging. Hij klom tot boven op de heuvel en toen hij daar was aangeland, nam hij een machtige sprong en zijn prachtige lichaam stortte zich in de afgrond. Toen de mannen op de aangewezen plaats aankwamen en het reusachtige lichaam daar zagen liggen, werden ze door angstige gevoelens overvallen. Is dit niet onze lieve olifant die hier ligt? Vroeg een van hen. Zijn gezicht is hetzelfde en de ogen, hoewel gesloten, zijn dezelfde, zei de ander. En alle zetten zich neer op de zandvlakte en huilden smartelijk. Na enige tijd kwam er één overeind en sprak de andere toe. Metgezellen, zei hij, we mogen deze olifant die zijn leven voor ons opofferde niet opeten. Nee, vrienden, zei een ander, indien wij deze olifant niet als voedsel tot ons nemen, zou zijn offer te vergeefs zijn geweest en zouden wij moeten sterven alvorens wij de eerstvolgende stad kunnen bereiken. Op zo'n manier zullen we niet worden geholpen en zal er aan de laatste wens van onze olifant niet zijn voldaan. Niemand sprak meer, maar alle bogen het hoofd in de hitte van de woestijn en aten het vlees van de olifant met tranen in hun ogen. En het gaf hun nieuwe kracht en ze voelden zich sterker dan ooit, zodat ze in staat waren de woestijn te doorkruisen en de stad te bereiken waar hun ellende tot een einde kwam. Nooit hebben zij de machtige olifant vergeten en ze leefden daarna nog lang en gelukkig.
De machtige olifant was dat, een verhaal uit het boek Boeddha-legende, dat in 1998 uitgegeven werd door East West Publications. Daarin staan 20 Jataka-verhalen in een Nederlandse vertaling van René van Tuyl, oorspronkelijk gepubliceerd in Engeland in 1939 door Noor Inayat Khan. Het zijn navertellingen op basis van eerdere Engelse vertalingen van verhalen uit het Sanskriet en het Pali.
scheermesjeswiel. Lang geleden, in de tijd van de 10 krachten bezittende Boeddha Kassapa, leefde in Benares een zekere Mittavindaka, de zoon van een rijke koopman die een vermogen van 800 miljoen bezat. Zijn ouders waren rechtschapen mensen die zich op weg bevonden naar een hogere wedergeboorte, maar hij zelf was boosaardig en ongelovig. Na enige tijd stierf zijn vader. Zijn moeder, die het vermogen van de familie beheerde, merkte vaak op: "Lieve zoon, jou is het bestaan als mens ten deel gevallen, dat toch moeilijk bereikbaar is. Deel daarom aalmoezen uit, houd je aan de geboden, neem de vaste dagen in acht en geef gehoor aan de prediking." "Moeder," antwoordde hij dan, "zoiets als aalmoezen uitdelen heb ik niet nodig, houd erover op. Ik zal na mijn dood toch wel loon naar werken krijgen." Desondanks zei zijn moeder op een vaste dag bij volle maan opnieuw tegen hem: "Lieve zoon, deze dag geldt als een buitengewoon belangrijke vaste dag. Neem vandaag toch de vastedagsgelofte in acht. Ga naar het klooster en luister de hele nacht naar de prediking. Wanneer je terugkomt, zal ik je 1000 kapana's geven." "Goed dan," antwoordde de zoon, en hij nam uit hebzucht de vastendagsgelofte op zich. Nadat hij had ontbeten, ging hij naar het klooster en bracht daar de dag door. Toen het echter nacht werd, ging hij ergens liggen, en wel zo dat er geen woord van de prediking tot hem kon doordringen. Daarop viel hij in slaap. De volgende ochtend in alle vroegte waste hij zijn gezicht, keerde naar huis terug en ging zitten. Zijn moeder had rijstbouillon en harde en zachte spijzen klaargemaakt en een aparte zitplaats ingericht, omdat ze dacht: "Vandaag komt mijn zoon thuis met de man die de prediking heeft gehouden." Ze zat op hen te wachten en toen alleen haar zoon kwam opdagen, vroeg ze: "Lieve zoon, waarom heb je de prediker niet meegebracht?" "Ik heb geen prediker nodig," antwoordde hij. "Drink dan de rijstbouillon," zei zijn moeder. "Je hebt me 1000 kapana's beloofd," luidde zijn antwoord. "Geef me die eerst maar, daarna zal ik drinken." "Drink toch eerst, mijn zoon, daarna zul je je geld krijgen." "Pas als ik het geld heb, zal ik drinken." Daarop zette zijn moeder een buidel met 1000 kapana's voor hem neer. Hij dronk van de rijstbouillon en pakte de buidel met de 1000 kapana's. Het werd zijn kapitaal om handel te gaan drijven en na korte tijd had hij 2 miljoen verdiend. Toen kwam hij op de gedachte een schip uit te rusten om ook in de overzeese handel te gaan. Hij maakte een schipreis vaardig en zei: "Moeder, ik ga met dit schip handel drijven." Zijn moeder probeerde hem op andere gedachten te brengen. "Lieve zoon, je bent mijn enig kind en bovendien is hier in huis geld genoeg. De zee kent zoveel gevaren, ga toch niet weg." "Ik ga," antwoordde haar zoon, "en je kunt me niet tegenhouden." "Ik laat je niet gaan, mijn zoon," zei de moeder en ze greep zijn hand. Hij rukte zich echter los, sloeg zijn moeder en gooide haar op de grond. Daarop maakte hij zich uit de voeten en voer uit met zijn schip. Op de 7e dag bleef het schip van Mittavindaka echter onbewegelijk op de zeespiegel liggen. De opvarende lootte erom wie de ongeluksbrenger was, en 3 maal kwam het ongelukslot in de hand van Mittavindaka terecht. Daarop gaven ze hem een vlot en ging hij overboord, want ze wilden niet dat velen zouden omkomen omwille van één. Na deze maatregel schoot het schip meteen weer door de golven. Liggend op het vlot bereikte Mittavindaka een eiland. Daar zag hij in een kristallen paleis 4 vrouwelijke geesten. Deze beleefden afwisselend 7 dagen verdriet en 7 dagen vreugde. 7 dagen lang deelde hij hun hemelse vreugde. Toen ze daarna weggingen om de 7 dagen verdriet te beleven, zeiden ze: "Heer, over 7 dagen komen we terug. Blijf hier tot we terugkomen en kwijn niet weg van verlangen." Daarna vertrokken ze. Hij ging echter, gedreven door begeerigheid, op een plank liggen om naar een ander eiland over te steken. Daar trof hij in een zilveren paleis 8 vrouwelijke geesten aan. En op dezelfde manier vond hij er op weer een ander eiland 16 in een paleis van edelstenen. En op weer een ander eiland 32 in een gouden paleis. Met hen allen genoot hij hemels geluk. En zodra ook voor hen de tijd kwam om verdriet te beleven, voer hij weer verder over zee, tot hij uiteindelijk een ommuurde stad met 4 poorten zag liggen. Het was een zogenaamde Usada-hel, een plek waar veel tot de hel veroordeelde wezens hun loon naar werken ontvangen. Voor Mittavindaka leek het echter een prachtige stad. "Ik wil deze stad binnengaan en daar koning worden," dacht hij. Toen hij de stad was binnengegaan, zag hij een hellewezen dat zijn straf onderging door middel van een wiel van scheermesjes op zijn hoofd. Voor Mittawindaka zag deze scheermesjeskrans op het hoofd van het wezen er echter uit als een lotus. De vijfvoudige ketenen om de borst waren in zijn ogen een prachtig harnas. Het neerdruppelende bloed leek hem saffraanzalf en het klagelijk gejammer klonk hem in de oren als een heerlijk gezang. Hij ging naar het wezen toe en zei: "Hé, jij daar, je hebt die lotus nu lang genoeg gedragen, geef hem nu maar aan mij." "Beste vriend, dat is geen lotus, maar een wiel van scheermesjes." "Dat zeg je alleen omdat je het mij niet wil geven." Toen dacht het helle wezen: "Mijn boetedoening is zeker voorbij. Deze man is kennelijk ook iemand die zijn moeder heeft geslagen. Ik zal hem de scheermesjeskrans overdragen." "Kom hier, mijn beste," zei hij dus tegen Mittawindaka, "dan krijg je deze lotus." En Mittawindaka kreeg het scheermesjeswiel op zijn hoofd, waar het ding zijn schedel aan stukken sneed. Op dat moment besefte Mittawindaka pas dat het echt een scheermesjeskrans was. En hij schreeuwde dol van pijn: "Neem je scheermesjeswiel terug! Neem je scheermesjeswiel terug!" De ander maakte echter dat hij wegkwam. Toen kwam de bodhisattva, die met een groot gevolg op reis was door de Usada-hel, naar die plek toe. Mittawindaka hief zijn ogen naar hem op en zei: "Gode koning, dit wiel drukt op me en verplettert me als een vijzel de sesamzaadjes. Wat heb ik toch voor kwaad gedaan?" En hij liet er de volgende regels op volgen: 4 poorten heeft deze ijzeren stad en ook machtige muren erom. Ik zit gevangen en kan er niet uit en vraag me vergeefs af waarom. De poorten zijn dicht, ik ben als een vogel gevangen. Wat heb ik gedaan, Jakka? Waarom draag ik dit wiel? Wat heb ik voor kwaad begaan?" Daarop gaf de godenkoning antwoord in de volgende regels: "Je bezat wel 20 × 100.000 en nog meer, maar alle waarschuwingen van je familie legden je naast je neer. Je stak in zee, je voer op het water dat zelden nog zegen bracht. Je joeg van 4 × 2 × 4 en voor 16 verliet je de 8. Voor 32 liet je 16 staan en toen bracht het wiel je leed. Het draait in kringen op het hoofd van hem die de grenzen van lust overschreed. Begeerigheid is onverzadigbaar en heeft enorme krachten. Wie er zich willig aan overgeeft, die staat dit wiel te wachten. Kies de juiste weg en laat geld en goed, hoeveel je er ook van bezit. Wie deze dingen niet goed overdenkt, die treft uiteindelijk dit. Pas op wat je doet, waardeer wat je hebt. Begeerigheid naar meer brengt geen zegen. Luister naar je vrienden, sla acht op hun woorden, dan kom je het wiel nooit tegen." Toen Mittawindaka dat hoorde, dacht hij: "Deze godenzoon weet precies wat ik in mijn leven heb gedaan. Hij zal dus ook wel weten hoe lang mijn straf gaat duren. Ik zal het hem vragen." En daarop sprak hij: "Zeg me toch, Jakka, ik vraag het u dringend, hoe lang blijft deze toestand bestaan? Hoeveel duizenden jaren zal toch dit wiel op mijn hoofd in de rondte gaan?" Het grote wezen antwoordde: "Mittawindaka, je kende geen maat en genoot zonder rem keer op keer. Ik verzeker je nu, dat wiel op je hoofd verlaat je in je leven niet meer." Na deze woorden keerde de godheid terug naar zijn rijk, maar de ander leed helse pijn.
Het scheermesjeswiel, een jataka uit het in 2000 door Elmar uitgegeven boek Boeddhistische Sprookjes. Een selectie van 25 door Uta Andersson in het Nederlands vertaalde verhalen, die in 1922 door de Indologen Else en Herman Luders in het Duits waren gepubliceerd. De olifant met de 6 slagtanden. Een van de 4 door Merit Roodbeen navertelde Jataka-verhalen in de bundel De mooiste verhalen en legenden van Hindoeïsme en Boeddhisme, die in 1998 door Verba werd uitgegeven.
Vertroosting door list. Eens werd de bodhisattva geboren in het huis van een landeigenaar. Knaap Sujata noemden ze hem. Toen hij al een grote jongen was, stierf zijn grootvader. Sujata's vader, na de dood van zijn vader overmand door verdriet, haalde de beenderen van de verbrandingsplaats. Hij richtte in zijn eigen park een lemen grafheuvel op en na de beenderen daar begraven te hebben, tooide hij telkens als hij daar kwam de grafheuvel met bloemen. Niet bij machten zijn gedachten te verzetten, jammerde hij. Hij baadde niet, hij wreef zich niet in met olie, hij at niet en behartigde zijn zaken niet. Hem aanziende, dacht de bodhisattva, mijn vader wordt sinds de dood van mijn grootvader gekweld door verdriet. Ik ben de enige die hem daarvan kan genezen. Ik zal hem met een list van zijn verdriet verlossen. Toen hij buiten de stad een dode koe zag liggen, haalde hij gras en drinkwater, legde dat de koe voor en zei, eet, eet, drink, drink. Voorbijgangers die hem zagen zeiden, beste Sujata, ben je niet goed wijs? Je geeft gras en water aan een dode koe. Hij zei geen woord terug. Daarop gingen die mensen naar zijn vader en zeiden, je zoon is gek geworden, hij geeft gras en water aan een dode koe. Toen hem dat bericht werd, verdween het verdriet van de landeigenaar om zijn vader en rees er bezorgdheid over zijn zoon. Hij snelde toe en zei, lieve Sujata, ben je niet bij je verstand? Waarom geef je gras en water aan een dode koe? En hij sprak twee verzen. Waarom dan toch maai je haastig het groene gras af, mompelend eet, eet, tegen een oude koe waaruit het leven is geweken? Want door geen voedsel of drank kan een dode koe zich verheffen en je praat vergeefs tegen haar. Zo dom ben jij. Daarop antwoordde de bodhisattva met de verzen. Zoals vroeger is daar nog het hoofd, zijn er nog de voor- en achterpoten en de staart, en zijn daar nog de oren. Me dunkt, de koe kan opstaan. Van mijn grootvader is geen hoofd, zijn geen handen en voeten meer te zien. Gij die jammert op een leme grafheuvel, zijt gij niet dom? Dit horende dacht de vader van de bodhisattva, mijn zoon is wijs. Hij weet de juiste houding ten opzichte van deze wereld en de wereld van de overzijde. Om mij tot reden te brengen haalde hij dit stukje uit. En hij zei, lieve verstandige Sujata, ik begrijp nu dat al wat ontstaan is ook voorbij gaat. Van nu af zal ik niet meer treuren. Iemand als jij mag met recht heten een zoon die zijn vaders verdriet wegneemt. En daarop zong hij zijn zoons lof. Waarlijk, mij die branden gelijk een met botervet begoten vuur, als met water besprenkelend doofde je heel mijn verdriet. Waarlijk, de pijl die in mijn hart was gestoken trok je uit. Jij die mij toen ik boordevol verdriet was, van het verdriet om de vader genas. Nu de pijl is verwijderd, ben ik vrij van verdriet en zorgeloos. Ik treur nog jammer meer, naar jou luisterend knaap. Zo handelen wijzen die vol mededogen zijn. Ze helpen anderen af van verdriet, zoals Sujata zijn vader. Verwaandheid gestraft. Eens was de bodhisattva in een koopmansgeslacht geboren en winkelier geworden. In die tijd was een asceet, een rondzwervende wijsgeer die een dierenhuid droeg, op bedeltocht in Benares. Hij kwam op de plaats waar rammen elkaar plachten uit te dagen tot de strijd. Toen hij zag dat een ram terugweek om zich schrap te zetten, hield hij het voor een betuiging van respect en ging niet opzij. Onder alle wezens die er zijn, heeft alleen een ram oog voor mijn verdiensten, zei hij, en zijn armen met de handen tegen elkaar uitstrekkend, sprak hij het eerste vers. Een waarlijk fraai gedrag toont deze viervoeter. Vriendelijk is hij en welgemanierd. Die de Brahmaan, die rijk aan kwaliteiten, is eerbiedig goed, het geëerde puik der rammen. Op dat ogenblik probeerde de wijze koopman, die in zijn winkel zat, de rondzwervende wijsgeer te weerhouden met het tweede vers. Niet, Brahmaan, op het zien van de viervoeter moet je vertrouwen stellen in het beest. Verlangende krachtig toe te stoten wijkt de ram terug. Het zal raak zijn. Maar terwijl de koopman nog aan het woord was, kwam de ram aanstormen en trof de ander in de dij. Overmand door pijn zonk hij op de grond en lag daar te jammeren. Om de aandacht op het voorval te vestigen, sprak de leraar het derde vers. De dij is gebroken, het juk met waterpotten aan stukken. Heel het bezit van de Brahmaan vernield. Met uitgestrekte armen jammert hij. Snel toe, de heilige wordt vermoord. De rondzwervende wijsgeer zei het vierde vers. Zo wordt verslagen wie de eerloze eer bewijst. Zoals ik, dwaas, aangevallen en verwond ben door een ram. Onder deze jammerklachten stierf hij.
Beide laatste verhalen zijn afkomstig uit het boek Ongrijpbaar is de Ganges. Daarin staan 66 Jataka-verhalen die door Tony Kurpershoek Scherft vanuit het Pali zijn vertaald en voorzien van een uitgebreide inleiding. Het boek werd oorspronkelijk in 1981 uitgegeven door Meulenhof met ondersteuning van UNESCO. In 2002 is het opnieuw uitgebracht door Asoka. Dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Op 2 september organiseert Zen River in Uithuizen een waddenretraite op Simonszand. 5 uur lang zazen op een onbewoonde zandplaat. De boot vertrekt om 3 uur 's middags uit Noordpolderzeil en keert rond middernacht terug. Deelname kost €45, inclusief maaltijd op het eiland. Voor informatie of aanmelden kunt u terecht op de website www.zenriver.nl. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Fred Gales en Marloes Lazal. Techniek Rob Gerritsen, presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. Dat is 035-629-3191. Volgende week zaterdag in de reflecties een reportage van de feestelijkheden rond het 25-jarig bestaan van het Maitreya Instituut in Emst. Graag tot dan.